Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zou u en vrede van God onze Vader, van Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar verder zingen. Dat gaan we doen uit Psalm 29, het eerste vers. Aardse machten looft de Heer, geeft de Heer sterkt en eer. Vorsten voegt u hem in het midden van zijn heiligdom te aanbidden. Psalm 29, het eerste vers. Vanavond blijden we ons geloof in verbondenheid met de kerk der eeuwen. En dat doen we met het apostolicum. En als antwoord zingen we dan Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijden, uw zegen, Heer, en roemen van uw koninkrijk, uw macht. Psalm 145, het vierde vers, als antwoord op ons belijden. En ieder spreekt in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. woord ligt open, daarom gaan we bidden om Gods geest. Laten we stil worden en bidden. Heere God, u bent de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. We danken u dat u ons riep toen wij ons losscheurden van u. Waar zit je? Kom voor de dag. We danken u dat u ons nog steeds roept. Ook vanavond. Daarom zijn we hier. Om uw roepstem te horen. Om ons voor de dag te laten roepen. Kom, waar zit je? Kom maar voor de dag met je hebben en houden. We danken u voor de stilte. Er is zoveel kabaal en rumoer in de wereld. We danken u voor de rust in uw kerkdiensten, midden in een opgejaagd leven. We danken u dat het ook mag. Tweemaal mogen we samenkomen vanavond opnieuw om uw naam groot te maken, om ons voor u klein te maken. Om tot u te bidden, omdat we zo afhankelijk van u zijn. Om uw woord te horen, dat is zo verlossend en bevrijdend. Laat het met alle kracht en macht uitgaan, dat heerlijke woord van u, om jong en oud in te winnen, voor het eerst of opnieuw. Want we bidden ook, hoe moet dat? We hebben spijkerharde harten, onreine gedachten, onze fouten, onze misstappen, onze... En eerlijk gezegd, het raakt ons ook zo weinig. Die zonde alleen al. Grote God, zend daarom uw geest en wilt u vanavond jongeren en ouderen herscheppen. Die jongen die wegdwaalde, dat meisje dat wilde weglopen, die man die zo in de knoop zit, spreek verlossende woorden vanavond. Die vrouw die in de put zit, Heere God, trek haar eruit met uw genade en uw liefde. We bidden u, wilt u zo met uw geest aanwezig zijn, zodat het uitloopt op aanbidding van u. Helemaal in beslag genomen door u en voor u. Want u weet hoe we hier zitten. De ene in vreugde, de andere in verdriet. Die afstand kunnen wij niet overbruggen met mensenwoorden. Maar geest van God, u overbrugt het in uw woord. Wilt u dat vanavond dan ook doen? Richt ons op. Laat de shofar klinken. Laat de toon van verlossing ook vanavond aanzwellen, dat er in Christus Jezus alleen heil is. Heere, want wat een wonder dat uw woord open ligt. Op zoveel plekken in deze wereld moet het gesloten blijven, of moet het in het geheim, met gevaar voor leven. En toch is er een wereldwijde kerk. Ze komen samen, met het risico om vertrapt te worden. Maar ze kunnen niet anders. Wilt u die liefde ook in ons hart geven, ook in ons werelddeel, waar op een heel andere manier dreigingen zijn, waarin we zomaar meegesleurd worden in de sleur van het leven, in de jachtigheid van de tijd, in de seculariteit, Heere God, wilt u dat afbreken vanavond? En wilt u een nieuwe liefde scheppen voor u? Reinig ons. Kom, Geest van God. We roepen u aan, mogen we krachtig ervaren dat u vanavond in ons midden bent en thuis bij de luisteraars. En laat Christus opstaan uit het woord. Dat bidden we in zijn naam. Amen. We openen vanavond het woord in Openbaring. Openbaring 11. We hebben al heel wat gehoord uit de Openbaring. En u weet dat het lam het waard was om de boekrol te ontvangen en te openen. Hij heeft het ook geopend, zegel voor zegel, 7 zegelen. En als ieder zegel geopend wordt, dan gebeurt er heel veel op de aarde en in de hemel. Inmiddels is het 7e zegel geopend, dat hebben we toen in Openbaring 8 ook gehoord. En daarna zetten de engelen de bezuinen aan de lippen en zullen er 7 bezuinen klinken. Vanavond zijn we bij de 6e bezuin aangekomen, die heeft inmiddels zijn shofartoon laten horen. En de laatste 3 bezuinen vallen weer uiteen in 3 weeën. We zitten dus in de 6e bezuin en de 2e wee. En spoedig zal de 7e bezuin en het laatste wee dus klinken en uitgaan. De vorige keer hoorden we over Johannes die het boekje moest nemen. Zoet in de mond, bitter in de buik. Daar werd mee bedoeld alles wat nu nog gaat gebeuren. De profetieën die opengaan. Het is zoet in de mond, want Christus komt. Het is bitter in de buik. Want wie hoort bij hem? Nou, en zo openen we dus Openbaring 11 vanavond. Met die woorden nog in onze oren. Openbaring 11, vers 1 tot en met 14. Dit is Gods woord. En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voren van de tempel erbuiten, meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. En ik zal mijn 2 getuigen macht geven en ze zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profiteren. Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt de vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat ze profeteren. En ze hebben macht over de water om die in bloed te veranderen en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, in de geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen, naties zullen hun dode lichamen 3,5 dag zien en zullen niet toelaten dat hun dode lichaam in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen zullen zich over hen verblijden en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen omdat deze 2 profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. En na die 3,5 dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel in de wolk en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats en het 10e deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Het 2e wee is voorbij gegaan. Zie, het 3e wee komt spoedig. Tot zover Gods woord. We leggen vanavond de vinger in vers 1 en 2. Er gebeurt heel veel in Openbaring 11. Het is onmogelijk om dat allemaal te benoemen. Bijvoorbeeld vers 8. Hè, de grote stad die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. Hij wil dit visioen ook mee aanduiden dat wij zo ook vervolgd zullen worden, zullen lijden, zoals de Heere ook geleid heeft in deze, geleden heeft in deze wereld. We leggen de vinger in het bijzondere in vers 1 en 2. En ik probeer zoveel mogelijk van dit beeld daarin mee te laten klinken, zodat het verduidelijk en verhelderd wordt. Ik lees het nog een keer. En mij werd een meetlat gegeven die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voren van de tempel erbuiten, meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. Voordat we gaan horen naar de preek, gaan we eerst nog met elkaar zingen. Dat gaan we doen uit Psalm 96, vers 3, 6 9, Psalm 96, vers 3, al dafgoon zijn slechts ijdelheden. En ook het 6e vers, aanbid hem nederig al uw leven. En ook het 9e vers, het juich al voor het aangezicht des Heren. Psalm 96, vers 3, 6 en 9. We hebben nog de volgende afkondigingen. Allereerst de collecte. De eerste is voor het restauratiefonds en de tweede is voor de kerk van harte aanbevolen, samen met de zendingsbus en de steunpilaren. De diensten, de evolente volgende week zondag 16 oktober in de morgendienst hoop ik zelf voor te gaan, 9:30, dan 6:30, proponent JG Blok uit Randwijk. Mededelingen, vanavond na de dienst is er weer koffie drinken voor de 16-plus jongeren. Dit keer bij de familie van Leeuwen Waalbandijk 15 in Hellouw. Tot zover de mededelingen en de afkondigingen. We gaan zingen Psalm 96, vers 3, 6 en 9. antwoord op de preek zingen we Psalm 91, het eerste en ook het vijfde vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En ook het vijfde vers, ik steun op God, mijn toeverlaat, die heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad, uw tent zal veilig wezen. Psalm 91, vers 1 en 5, als antwoord op de preek. Gods maatstaf schrijven we er vanavond boven, Gods maatstaf. Gemeente, misschien is het wel eens tegen je gezegd. Ik zou niet graag in je schoenen willen staan. Je was in gesprek, het ging over je werk en dat gedoe, het ging over je gezin en dat verdriet, het ging over je studie en die cijfers. En die ander die zei, man, ik zou niet graag in je schoenen willen staan. Tuurlijk, hij bedoelde het vast aardig, maar of het zo bij jou overkwam, je had het al zo lastig en dan ook dat nog. Hoewel, het andere is ook waar. Hoe vaak hoor ik dat niet? Mensen die groot verdriet meemaken van alles in hun leven, door moeilijke dagen heen gaan. Dominee, toch zou ik niet willen ruilen. Op de een of andere manier zeggen we het, hè, rechtuit of wat omvloerst. Maar toch, ik zou niet graag in je schoenen willen staan. Oh. Nou, dat gevoel bekroop me toen ik Openbaring 11 las. Want wellicht herken je het wel, hè? Want zeg eens eerlijk, zou jij willen ruilen? Ik bedoel, zou je in hun schoenen willen staan? Kijk nog eens naar die twee getuigen. Alleen die kleding al weinig vrolijk. Frisse kleuren is in, vrolijke kleding het is. Maar deze twee getuigen, zie je ze gaan. Ze lopen in rouwkleding. Wat een sombere bedoeling. In zakken en as gaan ze door het leven. En alsof het nog niet erg genoeg is, hoe het ook afloopt, je eist ervan. Vers 7, het beest uit de afgrond, hij heeft het op hen voorzien. Hij voert oorlog tegen hen, hij overwint hen, hij doodt hen. Hij legt hen met geweld het zwijgen op. Hun lichamen, ze blijven openlijk liggen. Een grotere schande is toch niet denkbaar, Psalm 79. Terwijl velen erop proosten en op toosten. Je riebelt er toch van? Jij niet? Als je dit leest, als je dit ziet. Zeg eens eerlijk, zou je willen ruilen? Zou u in hun schoenen willen staan, van die twee? Nou zeg, als je het mij zo vraagt, voor geen goud. Je moet er toch niet aan denken. Nou, ik herken het. Maar afgelopen week ging dit gedeelte met me bezig. En gaandeweg ging ik verlangen naar deze schoenen, om zo in het leven te staan. En ik hoop dat de geest vanavond zo werkt, dat hij ook met jou bezig gaat. Want dit moet ik natuurlijk uitleggen, hoe zit dat dan? Maar zeg nu zelf, als je niet in de schoenen van deze twee getuigen staat, in wiens schoenen sta je dan wel? Nou, in die van de heidenen. Toch? Moet je zien, zeg, zij vertrappen het voor of in de tempel, vers 2. Ze feesten en lachen vanwege de dood van die twee getuigen, vers 10. Wil je dan in hun schoenen staan? Ja, zeg je rustig aan, zeg. Dat is wel weer het andere uiterste. Geef mij er maar iets tussenin. Nou, dat maak ik vanavond maar gelijk helder. Er is geen tussenin. Kijk maar mee, want met ingeoude adem zagen we het, het lam brak het laatste en zevende zegel van de wereldgeschiedenis open, Openbaring 8. En nog was het einde niet, Gods geduld bezoekt deze wereld nog steeds. Zeven engelen stonden gereed met een bazuin, bazuin na bazuin waren de afgelopen maanden te horen. De lang gerekte toon van de zesde bezuin klinkt inmiddels. De laatste bezuin staat al aan de lippen van de engel. En je hoort aan alles, hè? Je voelt het ook aan alles. De bezuinstoten zullen bijna wegsterven. Drie geboorteweeën volgen elkaar snel op. Het tweede wee is nu bezig. En de derde en laatste wee is aanstaande. En dan is zij geboren. Het nieuwe Jeruzalem. Gereed gemaakt als een bruid. En met open mond zullen zijn kinderen het zien. Zien neerdalen uit de hemel. Het is te bijna. Ja, maar tegelijk is het ook nog heel ver weg in Openbaring 11. Want Johannes moest het boekje opeten in Openbaring 10. Zoet in de mond, bitter in de buik. En we beproeven dat als het ware vanavond opnieuw. Zoet, omdat er een tempel wordt opgemeten in vers 1. Zoet, omdat er twee getuigen opstaan. Maar bitter, omdat er heidenen zijn die het voorhof vertrappen. Bitter, omdat er een beest uit de afgrond opkomt die de getuigen doodt. Nou goed, wat heeft dit allemaal te betekenen? Vers 1, Johannes, sta op en meet de tempel, het altaar en hen die daarin aanbidden. Hij krijgt dus een meetriet in de handen gedrukt. Want zo mat je in die dagen met een meetriet, zo ging dat in die tijd, vaak ongeveer 6 el lang, meten deed je met een rietstok. Meet het op, behalve de voorhof, meet die niet. Nou zeg je de tempel, het voorhof? Dit is toch geschreven in 95 na Christus, de tempel is toch al 25 jaar geleden verwoest? Nou inderdaad, dit gaat dus niet letterlijk over de tempel in Jeruzalem. De beelden in Openbaring 11 moet je geestelijk verstaan. Dat klinkt trouwens ook in vers 8. De grote stad in geestelijke zin. Hé, er is dus een grote stad met in die stad een tempel en een voorhof. Die grote stad die zich voordoet als de benauwdheid van Egypte en als de zonde van Sodom. Hé, die grote stad, daar wordt hier de wereld mee bedoeld. En in die wereld een heilige plaats. De tempel. Wat is die tempel? Wat wordt daarmee bedoeld? Dat ben jij. U. Ik. Jazeker. Als levende stenen van de tempel, dat wordt hier bedoeld. Tenminste, ik hoop dat je zo'n levende steen bent. Want met die tempel wordt zijn gemeente hier op aarde bedoeld. Overal vandaan uit alle volken, naties, talen, tongen, Jood en heiden. Christus is hun hoofd in de hemel. Zij zijn het lichaam hier op aarde. En zij vallen hier dus samen met hen die aanbidden. Alleen gemeente, als dat zo is, en dat is zo, dan begrijpen we vers 2 ook beter. Hè? Want zie je dat, er is een binnen en er is een buiten. Binnen is het heilige, buiten is de voorhof, maar wat krijgen we nou? Er zijn heidense binnendringers, zie je dat, tot in het buitenste voorhof. En met modderpoten banjeren ze binnen, niet willekeurig, niet onnozel, niet onschuldig, maar om het te vertrappen. Vertrappen. Gemeente, dat voel je toch in je buik, hè? Er wordt hier bedoeld, er zullen tegenstanders van God binnendringen tot in de voorhof, zo ver. Dus ook tot in een deel van de gemeente. En ze zullen een enorme schade aanrichten, bewust, gericht, hard, openlijk, venijnig, om Gods gemeente eronder te krijgen. Vertrappen. Alleen dat woord al. Dan moet u even weten. Dit roept het beeld wakker van Antiochus Epiphanes IV. U mag die naam weer vergeten, maar die deed dat ook ooit bij de tempel in 168 voor Christus. Hij kwam Jeruzalem binnen, hij banjerde de tempel binnen, hij vertrapte alles wat van God was. Het altaar van Israëls God, het moest omgevormd worden tot altaar van Zeus. Alle herinneringen van de God van Israël, het werd ruw en hardhandig omvergeworpen. Dat klinkt hierin mee. De heidenen zullen de heilige stad kapot maken. De gemeente van God proberen te vertrappen. Gemeente, je voelt denk ik wel aan. Dat is iets van alle tijden, denk ik, hè? Maar zeker ook iets van onze tijd, toch? Ik bedoel, dat vertrappen in ieder werelddeel, gaat dat anders toe? In communistische landen wordt alles wat riekt naar God hardhandig gebroken en gewroken. In Europa, in ons land, vooral ethisch denk ik. De naam van God, zijn normen en waarden, lange tijd ging het touw trekken voorzichtig en heen en weer, geven en nemen. Als jij zo denkt, laten we elkaar respecteren. Het stond jarenlang naast elkaar. Jij doet jouw ding, ik het mijne. Jij hebt jouw geloof, ik de mijne. Dat gaat prima samen. Maar langzaamaan komen we wel in andere tijden, denk ik. Het gaat bij vlagen nogal rauw toe. In de samenleving, in de politiek, aan publiek. En nu kan ik grote penseelstreken zetten op het gebied van seksualiteit, op het terrein van genderideologie, in de visie op het huwelijk, in het denken over euthanasie en abortus, in de beschouwing over het mens zijn, die Gods woorden en geboden hoog houdt. Die wordt verbaal ruw de mond gesnoerd. De laatste restjes van de christelijke cultuur moeten afgebroken worden bij het grofvuil. Ja, zeg je nou heel wat, zo erg, je ziet het zo gebeuren, dat is ook zo, de wereld om ons heen. Nou, wacht even. Openbaring 11 laat zien, het is niet alleen iets van de grote boze buitenwereld, het is iets dat binnendringt tot in de voorhof. Begrijp je? Die cultuur, die tijdgeest, het wil jongeren vastgrijpen, het wil ouderen in haar macht nemen, op allerlei wijze, op allerlei manieren, die zo vol zijn van het leven, nog voller maken van dat leven, zodat alles van God in hun leven verstikt. Het woord dicht, het is ook druk, het gebedsaltaar dooft. Ja, vind er maar eens tijd voor. Het gebod, het valt ook niet altijd mee. Nou ja. Dan zeg je, man, hou openbaring dicht. Ik vind het altijd zo'n somber gedoe. Ik denk aan onze kinderen, ik denk aan ons nageslacht. Hoe zullen zij het hebben? Hoe? Nou wacht, want openbaring 11 is geen somber boek. Het is een troostboek. Want kijk, daar is midden in de nacht die meer en meer over deze wereld zal trekken. Zie je, daar doemt iets op. Daar flikkert iets. Zie je het ook? Het is het licht van een kandelaar. En haar stralen worden geworpen als een licht in deze wereld. Weet je wie het zijn? Twee getuigen. En weet je wie die twee getuigen zijn? De kerk met een hoofdletter. Want kijk nu eens hoe dat er staat. In vers 2 staat, de heidenen, zij zullen de heilige stad vertrappen. En je grijpt naar je hart en je denkt, maar dan vers 3, zo prachtig staat er dan. Maar ik zal mijn getuigen macht geven. Prachtig, hè? Door mijn woord en door mijn geest. Ja, de kerk met een hoofdletter, ze zijn maar met z'n tweeën tegenover die massa heidenen. Je denkt, wat komt er van terecht tegenover een wereld vol haat en afgunst met z'n tweeën. Ja, maar ze zijn mooi wel met z'n tweeën. En niet alleen. Weet je het nog? Zoals Jezus zijn discipelen in tweetallen erop uitstuurde. Dan sta je niet alleen sterker, maar uit de mond van twee of drie getuigen zal elk woord vaststaan. Gods getuigenis zal daarin eeuwig bestaan. En wie dit woord in de wind slaat, het zal tegen hem getuigen in het oordeel. Dat wordt het bedoeld in vers 5 met het vuur dat uit het mond van die twee getuigen komt. En daarom kom ik nog wat dichterbij vanavond. Die twee getuigen, het is niet alleen zijn kerk met een hoofdletter. Weet je wie het zijn? En ik zeg het nog maar een keer vanavond. Jij bent dat. Jongens, jullie toch? U bent het. Ouderen. Toch? Tenminste, u staat toch hopelijk zo wel in het leven, hè, als die twee getuigen. En als dat niet zo is, laat het dan vanavond nog zo worden. Want zie je hoe die getuigen leven? Ze aanbidden binnen, vers 1. Ze getuigen buiten, vers 3. Dat is hun leven. Neem dat maar mee en onthoud dat maar goed. Ze aanbidden binnen en ze getuigen buiten. In vers 1 zie je het. Johannes moet de tempel, het altaar opmeten en hen die daarin aanbidden. Dat zijn de ware getuigen, geteld en verzegeld. Zij zijn ingegaan. Zoals de priester in het Oude Testament met bloed binnenging. Zo zijn zij het koninkrijk van God ingegaan door het bloed van het lam. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Toen betaling geëist werd, is hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Gewillig is hij gegaan, zwijgend deed hij het. Hij liet zich als schuldige aanwijzen. Hij werd vertrapt door een briesend volk. Hij heeft zich als een schuldenaar laten slachten. Hij werd verbrijzeld door Gods toorn. Zoveel liefde om verloren mensen op te rapen met de staf van zijn genade. Gemeente, als ik dat zo wat uitschilder, tintelt er dan iets van binnen bij je? Als het over het lam gaat, bedoel ik. Ze zijn er onder de jongeren. Ze kunnen niet meer zonder de Heer Jezus. Ze zijn er onder de ouderen. Ze kunnen niet meer zonder het lam. Ze hebben hem lief gekregen. Ze zijn door hem binnen gegaan. Zij staan voor die twee getuigen in Openbaring 11 die hem aanbidden. En dat is prachtig, hè? Dat aanbidden, dat is zo'n rijk woord in het Grieks. Proskuneo, dat mag u weer vergeten, maar dat betekent zoiets als letterlijk tot op de knieën. Want met dat ik hiermee bezig was en met dat ik vanavond hier sta te preken, hoop ik dat je het inmiddels al hebt gedaan. En ik heb soms zo'n verlangen om dat ook te doen. Jij niet, dat aanbidden. Door de knieën gaan voor het lam. Want wie hem zo aanbidt, die is verwonderd, verheugd, verbaasd en verstild. Verwonderd, omdat hij je in je schuld heeft willen omarmen. Verheugd, omdat hij in alles je wil vasthouden. Verbaasd, omdat hij je niet wil laten vallen. En verstild, omdat dit wonder zo groot is. Ze zijn binnen. Alleen daar blijft het niet bij. Ze moeten ook weer van hun knieën opstaan, het leven in, de week in, van druk tot de bouw, van stress op je werk, van het rumoer in je gezin, van de was en de strijk, van het ziekenhuis tot... Want God getuigen, ze aanbidden binnen, maar ze getuigen buiten. Zie je, ze gaan in vers 3, ze zullen in rouwkleding gekleed profeteren. Er staat niet, ze zullen preken. Dat staat er niet, daar heb je hem weer hoor, die zit altijd zo te preken. Nee, profeteren. Niet als een misschientje, we zien wel, kijk maar als je zin hebt, misschien. Nee, ze zullen profeteren. Of om het vanavond opnieuw dichtbij te brengen, je zult profeteren. U zult profeteren. Ja, zeg je, wacht even, ik profeteren, wat houdt dat in dan? Nou dit, ik zeg het maar heel eenvoudig. Dat betekent in Openbaring uitzien naar de trouwdag. Uitzien naar het huwelijksfeest. Zo leeft zijn gemeente, zo wandelen zijn kinderen. Want zo was het in het oude Israël, de week voor de trouwdag, zagen de bruid en de bruidegom elkaar een week lang niet. En het was dan bedoeld dat er zo'n heimwee opkomt en zo'n verlangen naar elkaar ontspruit. Niet alleen naar het feest, maar vooral naar elkaar. Als bruid en bruidegom. Als bruidegom naar de bruid. En het moment dat je elkaar dan in de armen valt, je zou elkaar nooit meer los willen laten. Dat is profeteren. Zo uitzien naar zijn komst. Dat gemis je wandel doortrekt. En daarom is het ook heel mooi, hè? Daarom wordt er 3,5 jaar geprofeteerd. En de derde en de laatste wee in Openbaring 12, die duurt ook nog eens 3,5 jaar. Dus de tweede en de derde wee samen duurt symbolisch 7 jaar. En dan breekt de volheid aan, dan scheurt de hemel open, dan barst het feest van het Lam los. Dat is profeteren, gemeente. Herken je het? Dat gemis. Dat verlangen. De bruid die naar haar bruidegom uitkijkt, ze kan hem wel uit de hemel kijken. De gemeente die in een wereld waarin Gods naam wordt vertrapt bij tijden naar Jezus uitziet. Om elkaar in de armen te sluiten. Ja, zeg je, maar waarom loopt zijn kerk op aarde dan in rouwkleding? Moet ik dan in het zwart gaan lopen of zo? Of, nee, niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Dat gaat over je houding. Want je weet, die dag als Jezus komt, is niet alleen een trouwdag. Het is ook een rouwdag. Want er zullen er buiten staan. Het is in je omgeving voorleven in berouw tot God. In een omgeving die zo vol is van zichzelf. Die kapot gaat aan de eigen hoogmoed. Het is voorgaan in deze wereld in soberheid en matigheid. In een wereld die kapot gaat van consumeren. Omdat die twee getuigen leven van de vaderlijke zorg. Zo voorleven en voordoen. Want dat viel je vast al op tijdens de schriftlezing. Die twee getuigen lijken ook wel wat op Mozes en Elia. Hè? Ze staan ook voor de wet en de profeten. De wet om bij Gods geboden te leven. De profeten die daarnaar terugroepen en oproepen tot berouw en bekering. En zo leeft de gemeente van Christus hier op aarde. Maar dat getuigenis zal worden weggelachen. Maar wie dat woord in de wind slaat, die roept het vuur over zijn leven af, op de dag van het oordeel. Zoals gebeurde bij Mozes en de plagen en Elia en het vuur. En daarom gaat de kerk in rouwkleding. De moeder die tegen haar kind zegt, jongen, je weet niet wat je mist. Ma, begin er niet meer over. Ja, maar jongen, straks mis je alles. Zou je ook niet? Wat een wijsheid gevraagd om zo te wandelen. Wanneer zwijg je, wanneer spreek je? En die jongen in onze gemeente die tegen zijn medestudent zegt, ben je klaar voor de bruiloft? Bruiloft? Heb ik een uitnodiging gemist of zo? En die zomaar vertelt over de bruiloft van het Lam. Want morgen is de dag van zijn toorn. Maar vandaag is nog de dag van zijn liefde. Dat is profeteren. Dat licht laten schijnen in je wandel en handel. Zie je het? Kijk eens. Daar doemt iets op. Daar flikkert iets. Zie je het? Het is het licht van een kandelaar. En ze werpt daar lichtstralen in deze wereld. Door die jongen. Door dat meisje. Door die moeder. Door die vader. Door die man. Die vrouw. Die opa. Die oma. Die... Want dat vind ik zo bemoedigend, hè? In Openbaring 11, Gods gemeente op aarde. Ze zijn als twee kandelaren met twee olijfbomen voor God. En dan moet u weten, dat beeld, dat komt uit Zacharia 4, hè? Want misschien zeg je wel, man, de gemeente als een kandelaar in de wereld. Soms denk ik, zal niet alles doven gaan. Wie houdt die lamp brandend in mijn leven en in Nederland? Of zal straks de laatste het licht uitdoen? Nee, gemeente. Zo denkt de kerk niet. God houdt de lamp brandende. Wat er ook tegenop komt. Weet je hoe? Door zijn geest. Zo mooi staat er in Zacharia 4 dan. Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door zijn geest. Hij laat je leven soms zomaar oplichten. Soms flikkert het zachtjes. Soms zo zacht dat het lont al begint te walmen. Maar doven zal het niet en kan het niet. Want kijk maar, aan die kandelaar zit een olijfboom vast. En die blijft de kandelaar onophoudelijk van olie voorzien. Druppel na druppel, dag in dag uit. De geest gaat door, onophoudelijk. En hij druppelt die olie van Gods liefde in de harten. In de preek waarin Christus weer zijn gemeente omarmt en waarin ze hem in de armen vallen. In de verkondiging waarin de gemeente weer neervalt aan de voet van het kruis. Iedere week en iedere eredienst. Iedere dag als jij het woord weer opent. Dan druppelt de geest die liefdeolie in je hart. Welke krachten er ook tegenop komen. Welke machten er ook opstaan. Al denk jij dat alles doven zal. Al voelt je leven soms als een walmend lont. Wie Christus lief heeft. Dat leven zal niet doven. Ze blijft haar licht werpen in deze wereld. En ze blijft als het erop aankomt in de schoenen van het woord staan. 7 dagen lang. Maandags op het werk, dinsdags in je gezin, woensdags achter het aanrecht, vrijdags, zaterdags, ja, totdat hij komt. De geest doet het, gemeente. Want zie je dat? Die geest die staat tegenover het beest, hè? De geest tegenover het beest, vers 7... Ineens staat de gemeente tegenover de diepe afgrond. Want er komt een tijd, dan is het getuigenis volbracht. Als het evangelie naar alle volk is uitgegaan, dan komt er zo'n kracht vrij uit de afgrond. Het beest, de donkere macht als een briesende leeuw, voert hij nog eenmaal krachtig oorlog tegen zijn kerk. En hij lijkt zelfs te overwinnen in vers 7. En 3,5 dagen lijkt de kerk ten dode opgeschreven. Na 3 dagen komt de ontbinding. Daarom die 3,5 dagen. De profetie lijkt monddood. Het evangelie is het zwijgen opgelegd. Nergens meer een uitnodiging hoorbaar. Nergens meer de mogelijkheid om een tijd te hebben van in te gaan. Nergens meer een oproep tot inkeer. En daarom zeg ik ook, jongens, en ik zeg het ook natuurlijk tegen de ouderen, blijf niet buiten staan. Ook niet in de voorhof. Wat meedoen, wat meehobbelen, wat... Zorg dat je binnen bent. Begrijp je? En daarom gaat nog het woord uit, ook vanavond. Christus, die met zijn genadestaf je binnen wil leiden in de schaapskooi. Christus, die vanavond zijn offer aanbiedt, zijn leven heeft gegeven, genoeg voor al je zonden. Hoe ver jij ook weg was, aanbid hem vanavond. Ga voor hem door de knieën en geef je helemaal aan hem over. Want weet je wat Openbaring 11 nu is voor hoofdstuk? Het is ook jaloersmakend. Ja, zegt hij jaloersmakend? Ja. Weet je waarom? Omdat de liefde van Christus overwint. Zie het gebeuren, na 3,5 dag komt de levensgeest erin terug. Wordt de gemeente wakker gekust, zoals die 5 wijze meisjes, hè? Als eruit wordt geroepen, hij is er, wordt wakker. En ze zullen elkaar tegemoet gaan. En ze zullen elkaar voorgoed in de armen sluiten, om elkaar nooit meer los te laten. En daarom, gemeente, daarom eindig ik vanavond wat ongebruikelijk. Ik moest namelijk denken aan de bruiloft te Cana, weet u wel? Water wordt in wijn veranderd. Jezus redt de liefde. Jezus redt het feest. Jezus redt de vreugde. Hij laat het op die bruiloft zien en proeven. Mijn bloed geeft toegang tot het eeuwige feest. Water in wijn. En de ceremoniemeester roept verbaasd uit tegen de bruidegom. Je hebt de beste wijn voor het laatst bewaard. En daarom dacht ik afgelopen week, dat ga ik zondag ook doen. Ik bewaar het beste voor het laatste van de preek. Want Openbaring 11 roept bij mij van alles wakker. En misschien bij u ook wel. Man, hoe houd ik het vast? Er komt zoveel op me af. Het beetje geloof wordt zo snel vertreden. Het scheutje vreugd in God, het wordt zo snel vertrapt. Al die machten die er tegenop komen. Maar daarom zou ik aan je willen vragen vanavond. Kijk nog 1 keer heel goed mee naar die maatstaf in vers 1. Het is een metriet. Alleen in de vorm van een staf. Dat is wat. Teken hem op een briefje, schilder hem op een bord, leg de tekst van de week anders open. Gods maatstaf. Hoor eens. En mij werd een meetstaf, een maatstaf gegeven. Sta op en meet de tempel, het reukofferaltaar en hen die aanbidden. Opmeten? Ja, zoals het kadaster. God zegt, meet het op. Kijk. Dit is nu van mij. Zij zijn van mij. Zij hebben het lam lief. Zij kunnen niet zonder Christus. En daar heeft iedereen met zijn vingers van af te blijven. Opmeten. Dat betekent hier bescherming. Waar Psalm 91 over zingt, hè? Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En daarom is het een metriet in de vorm van een staf. Het drukt Gods herderlijke zorg uit voor de zijne. Zijn stok en staf vertroosten. Zijn stok en staf zullen weiden en leiden. Hij die zijn leven gaf voor de schapen. Met zijn gekromde staf trekt hij zodoende dat ene schaap weer terug. Die jongen en dat meisje dat de wereld in dreigt te dwalen. Kom, niet te ver. Blijf in mijn liefde. Met zijn gekromde staf trekt hij die andere schapen weer uit de put. Die man en de vrouw die in de put zitten. Opgetrokken door Jezus' genade. En zo leidt hij zijn kudde door deze wereld. En ze zullen veilig aankomen in het nieuwe Jeruzalem. Dat overschaduwt Openbaring 11. Nee, niet vanwege zichzelf, maar vanwege de herder. Want hij doet nog iets met die staf. Hij hoedt er niet alleen zijn kudde mee. Hij beschermt die weerloze dieren er ook mee. Die staf is ook een scepter. Hij verplettert zijn tegenstander. Die zijn kudde pijn willen doen. Die zijn schapen willen verwonden. Met die maatstaf van Christus eindig ik vanavond. Die mag ik hoog houden. Ja, meer nog. Die vanavond voor Christus neervalt. Zijn of haar leven wordt vanavond opgemeten met die maatstaf. Voorgoed onder zijn bescherming. Daar ga je toch van zingen. Met zo'n maatstaf meet Johannes het op, de geestelijke tempel, zijn kerk. Het reukofferaltaar, dat zijn de gebeden van de gemeente, het is beschermd. En de aanbidders van het lam, voorgoed opgemeten, verzegeld, geborgd en beschermd. Gemeente, wat is het zalig om in zulke schoenen te staan en zo de week in te wandelen. Wat is het toch heerlijk om onder Gods bescherming te leven. En daarom bid ik en vraag ik u, neem dat deze week maar mee in alles van het leven. In alles wat er tegenop komt. Als je struikelt, als je valt, als je wegdwaalt, als je in de put zit, als je naar het ziekenhuis moet. Laat je er deze week dan uit optrekken met deze maatstaf. Van niemand minder dan van Jezus. Dan weet je het weer. Oh ja, Hij beschermt mijn leven. Gemeente, kruip daarom de komende 7 dagen weg, zingend weg in Christus met Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Totdat de 7e dag aanbreekt. De dag waarop de bruidegom haar bruid wakker kust en ze elkaar nooit meer loslaten. Amen. wil eindigen met gebed en ook voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden met de heer A.H. Bambach, Nicolaas Pelstraat 3, dat hij komende vrijdag een operatie moet ondergaan vanwege een vernauwing in zijn nek. Dat is natuurlijk ook een risicovolle operatie. We willen bidden voor familie C.D. Overoker op zijn weg 10, omdat bij hun zoon Arjen een hersentumor is ontdekt. Dat zei ik al eerder in de kerkboden. Afgelopen week is ook duidelijk geworden hoe ernstig de situatie is. Hij zal op korte termijn bestraling en chemotherapie ondergaan. Ik wil ook dankzegging doen met Dirk en Laura Blom, omdat zij de afgelopen week een zoon uit Gods hand mochten ontvangen. Gersom is zijn roepnaam en zijn doopnaam is Gersom Elisa. Laten we bidden en danken. Heer, we danken u dat u opmeet. Heere God, als u de maatstaf van uw geboden langs ons leven legt, ja, wat blijft er dan nog van ons over? Wie zal dan bestaan? Maar we danken u dat u opmeet met een staf. Als een herder was u vanavond in ons midden. Om uw staf langs ons leven te leggen. Omdat u ons wilt beschermen, wilt beveiligen, wilt borgen. In uw trouw en uw liefde. Wilt beveiligen in de duistere nacht. Heere God, we houden ons hart wel eens vast, ook voor onze kinderen. In wat voor tijd ze opgroeien en opbloeien. Wat blijft er over van uw kerk? Gebouw na gebouw gaat dicht, alles brokkelt af. Maar Heere, tegelijkertijd zal die kandelaar blijven branden. En dat geeft zo'n geweldige troost en is zo'n bemoediging. Maar Heere, we willen ook bidden, wilt u gevouwen handen geven, ook voor onze jongeren, voor onze ouderen. Dat we ons niet laten meeslepen, meesleuren met de tijdgeest, met de cultuur, met... Maar dat we dagelijks te vinden zijn in uw woord, in het gebed. Dat het altaar dat opgemeten is, veel zal branden in ons leven. Dat altaar waarop al die gebeden van de heiligen liggen. Heer, we danken u dat ook onder de jongeren zoveel zijn die met uw woord bezig zijn. Heere God, wilt u het bevestigen en schragen? Wilt u het vastmaken in hun leven, die liefde? Dat het uw kant opvalt, ja, dat ze u aanbidden, dat ze u overhouden. Heer, we danken u ook dat u uitschildert, heel eerlijk, hoe het gaan zal op de dag dat u komt. De dag waarop uw vijanden het nakijken zullen hebben. De dag waarop uw kerk, uw gemeente, u begroet, u ontmoet. De dag waarop iedereen zal moeten belijden, alle tong en iedere knie zich voor u zal moeten buigen, dat lazen we ook in Openbaring 11. Iedereen zal de glorie aan u moeten geven. Maar Heere God, dat we dan niet buiten staan, maar binnen zijn. Heere, wilt u zo met de gemeente aan het werk gaan door uw woorden? En Heere, we danken u ook dat overal gelegenheid is om uw woord te openen, te onderzoeken. Op catechisatie, op de zondagschool, de vrouwenkring, op de mannenkring. Heere God, wilt u zo al het jeugdwerk, het ouderwerk ook zegenen. En dat steeds u dat woord mag opengaan en dat de liefde mag ontvlammen voor u. Dat heerlijke leven om te duiken in de schrift, om die schatten op te delven. Om dat met elkaar te doen. Heere, wilt u zo door uw geest steeds weer het verenigingsleven adem inblazen. Deze adem. De adem van uw woorden. Wilt u iedereen die daar een taak heeft ook zegenen en helpen en kracht geven. Om daar steeds weer bij uit te komen. En daar ook steeds weer van uit te gaan. Heere, zo bidden we voor de gemeente en in het bijzonder voor de heer Bambach. Wilt u met hem zijn als hij komende vrijdag geopereerd moet worden. En Heer, dat is ook wel een risicovolle operatie. Mag hij schuilen in uw schuilplaats. We hebben het net gezongen. Wie daar schuilt, die zal overnachten. Heere, wilt u zo uw vleugel over hem uitslaan, over het gezin uitslaan? Wilt u de ingreep zegenen? Wilt u de handen van de doktoren zegenen? En wilt u een goed herstel geven? Zo bidden we ook voor familie Overal, wilt u ook met hen zijn? Als de grond onder de voeten wegzonk, als de bodem is weggeslagen. Heere God, mogen ze met alles wegkruipen in u. En wacht een zwaar traject. En toch bidden we, Heere God, wilt u het verlichten? Wilt u het zegenen? Mag het zijn tot genezing? Daar mogen we om bidden, daar bidden we dan ook om. Heere God, wilt u wonderen doen? Maar we beseffen ook dat uw wil geschieden. En als het anders is, Heere God, wilt u dan op een andere manier wonderen doen? Wilt u zo het gezin dragen? Wilt u familie Overal ook dragen? Zoals u het in de profetieën zegt, ik zal je dragen als je niet meer kunt lopen. Heer, zo bidden we in de rest van de gemeente voor de noden, de zorgen, misschien in familieverband, als de gezondheid op het spel staat, als het spannend is, dat u dan bewaren, beveiligen in de duistere nacht, dat u ook zijn met de vreugde die er is in de gezinnen, bij de ouderen, dat u dat vermeerderen mag tot een vreugde. In de Heere Jezus zijn. Verblijft u te alle tijden, schrijft Paulus, een blijdschap in Christus. We danken u met Dirk en Laura Blom dat u leven gaf en leven spaarde. Gerson. Heere, mag hij zijn naam in zijn leven eer aan doen, vreemdeling. Mag hij hier op aarde een vreemdeling zijn? Nee, geen vreemde, maar een vreemdeling. Die leeft van uw woorden. Die leeft van het profeteren, die u mist en uitziet naar uw komst. Heer, wilt u Dirk en Laura alles geven wat nodig is in het opvoeden, in de erediensten, thuis, aan tafel, in het bidden, in het lezen, in het voorgaan en voorleven. Wilt u alles geven wat nodig is, ook de familie om hen heen, wilt u biddende handen geven. Heer, zo danken we u dat we vandaag tweemaal uw woord mochten horen. En we danken u dat het vandaag de eerste dag van de week is. En dat we opnieuw mogen leren aftellen naar de zevende dag. Geef ons die rust, de week door. En leer ons komende week iedere dag weer zingend wegkruipen in u. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Zo bidden we dit alles en danken dit in naam van Jezus Christus. Amen. We zingen met elkaar Psalm 45, vers 4 en ook vers 7. Psalm 45, vers 4 en ook vers 7. Psalm 45, vers 4. O God, uw God heeft mild u overgoten met vreugdezalf meer dan uw meegenoten. En ook het zevende vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning in kleding rijk gestikt tot hare koning. Psalm 45, vers 4 en 7. vrede en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.